voorstelling hier is, mijn naam is Frans, QTH is Lieshout en dat ligt bij Eindhoven. Ik werk met een ICOM-lijn en ik heb ook mijn lineair ingeschakeld. Dat is een getransistoriseerde eindtrap. Antenne is een dipool en die hangt op in dit moment 20 meter hoog. Dus daar zal het niet aan liggen, denk ik. Het verhaal wat ik vanmorgen wilde vertellen gaat over elektreten. En misschien zeggen jullie van wat is dat nou en hoe interessant is dat nou voor centamateurs en hoe belangrijk is het nou. Nou, ik probeer een beetje een overzicht te geven. En als te doen gebruikelijk, als je over het ene begint, of als je over het ene het verhaal wil houden, begin je over wat anders. Dus je begint over een magneet. En wat wil ik daarvan zeggen? Als jij een magnetisch veld hebt en je brengt in dat magnetisch veld een of ander materiaal aan, een stof aan, dan zie je dat er heel veel stoffen zijn die dat magnetische veld versterken. Zo'n materiaal geeft dan een extra bijdrage in de magnetisatie vanwege het dipoolmoment van dat materiaal. Nou ja, dat weet iedereen. En sommige materialen die blijven magnetisch als je dat materiaal weer uit het magnetische veld haalt. En dat is heel leuk, dat kennen we ook allemaal. En zo'n materiaal wat die eigenschap heeft en magnetisch blijft, dat noemen wij een magneet. Nou, datzelfde, en waarom zeg ik dat? Omdat datzelfde ook voorkomt met een elektrisch veld. Dus wij weten ook, als ik hetzelfde rijtje nog even de revue laat passeren, als je in gedachten een condensator neemt, dan weet je dat die condensator een hogere capaciteit krijgt als je daar een bepaalde soorten materialen als die elektricum in stopt. En dat is hetzelfde als in het magnetische geval. Zo'n materiaal geeft een extra bijdrage vanwege de polarisatie die optreedt in het materiaal. En ook dat is een dipoolmoment. En ook hier geldt, zoals bij magnetische materialen, dat sommige materialen blijvend elektrisch gepolariseerd zijn. Dus die hebben, als je ze uit zo'n condensator zou nemen of op een andere manier een elektrisch veld hebt aangebracht en je neemt dat elektrische veld weg en je pakt het materiaal beet, dan krijg je een blijvende polarisatie. En zoals magnetisch zeggen we, dat is een magneet. En als je dat in de elektrische zaken doet, dan zeg je dat het een elektreet is. Dat woord magneet, dat komt van magnetisch met een uitgang eet. En het woord elektreet komt van elektrisch met een uitgang eet. En die uitdrukking is in 1885 door Oliver Heaviside geïntroduceerd. En ik hoor, waar ga ik wat nadruk leggen op de uitspraak, omdat je heel vaak hoort dat in Nederland we daar elektret tegen zeggen. En dat is gewoon, in het Nederlands is dat elektreet. En ik begrijp wel hoe dat komt, want als je daar naar kijkt hoe dat geschreven wordt in het Engels, dan zeg je magnet. En magnet spreken ze het ook uit. En elektret. En elektret spreek je dat ook uit. In het Duits is dat ook zo verwarrend. Alleen de uitspraak is dan wel hetzelfde. Die schrijven, als je dat op zijn Nederlands uitspreekt, magnet. Maar spreken het uit, magneet. En ook elektret schrijven ze als elektret. En spreken ze uit, elektret. In het Nederlands is dat een elektret. Moet ik toch eventjes vermelden. De eigenschap overigens van zo'n elektreet, die is al een hele tijd geleden ontdekt en gepubliceerd. Ik geloof dat die voor de eerste keer gepubliceerd is door ene meneer Stephen Gray, die in 1732 een langdurige aantrekkingskracht vaststelde tussen sommige dielektrische materialen. Dus als je dat vertaalt naar magneten, zeg twee magneten die plakken aan elkaar, bij wijze van spreken. En dan datzelfde had hij dus ook met die elektrische materialen. Die materialen die blijven aan elkaar plakken. En dan zeg je, ja, wat heb je daar nou aan? Nou, dat werd ook al toegepast. En de eerste toepassing die ik ken, is ook al in de 18e eeuw, in 1764, werd hij door een meneer Wilke, ik dacht dat een Noor of een Zweed was of zo, werd die toegepast in de elektrophorus. Elektrophorus, dus de drager van elektriciteit is, als je dat uit het Grieks zou vertalen. Dat is een soort, die werd gebruikt als een soort hoogspanningsgenerator. Een handmatige schep voor schep hoogspanningsgenerator. Dus het was een voorloper van de graadgenerator. Sommigen van jullie zullen dat wel kennen. En hoe werkt dat dan? Nou, als je zo'n elektreet legt op een condensatorplaat. En je pakt een andere condensatorplaat als een soort deksel. Met een geïsoleerd handvat. En je legt het dan op, dan heb je een condensator. Maar tussen die condensator zit er al een materiaal wat een elektrisch veld veroorzaakt. En als je dus die condensator even met je hand aanraakt, dan krijg je een klein stroompje. En dan wordt die condensator, die deksel wordt opgeladen. En die pak je er dan weer af. En met die geïsoleerde handvat, en die hou je dan aan de binnenkant van de bol. En dan wordt de lading overgedragen naar de bol in bed aan de buitenkant zitten. En als je dat een aantal keren doet, daar noem ik een soort handmatige hoogst, schep voor schep hoogspanningsgenerator, dan bouwt zich daar een hele hoogspanning op die bol waar je het allemaal op doet. En zo werd dat gebruikt in 1764. Maar goed, ik denk, als je het woord elektreet gebruikt, dan zal iedere zendamateur meteen opveren en zeggen, ja, ik ken dat, want de meest bekende toepassing is een microfoon. En zo'n elektreetmicrofoon is een condensatormicrofoon. En IG, Jos weet daar alles van. Condensatormicrofoons zijn eigenlijk de beste microfoons, denk ik. Als je de stand van de techniek van dit moment kijkt. De duurdere uitvoeringen worden zelfs gebruikt als een meetmicrofoon. En die zijn de beste vanwege de frequentiekarakteristiek, de fasekarakteristiek, het dynamische bereik, de nauwkeurigheid en de stabiliteit. Nou, even kijken of ik nog als enige in de lucht ben. Bedankt jou hoor. Dit is PLO Fox dat Victor Echo voor de ZX-ronde. Eventjes wat doorgaan op die elektreetmicrofoon als een condensatormicrofoon. Hoe werkt dat dan? Nou, dan moet je je voorstellen, moet je eigenlijk gewoon een condensator in gedachten nemen. En als je die condensator oplaadt en hem los van de spanningsbron maakt, dan blijft die opgeladen. Hè? Wie heeft daar niet mee geëxperimenteerd met elko's? Zeker in de tijd toen we nog met buizen werkten, was dat reuze lollig dat je een reuze opblazer kon laten geven als iemand zo'n ding moest opvangen. Of als je die daar achterloos neerlegde en je wist dat iemand met zijn poten niet af kon blijven, dat op die manier toch wel even duidelijk werd gemaakt. Oké, zo'n condensator die blijft dus geladen en die houdt zijn spanning een hele tijd. Nou, als je zo'n condensator opgeladen hebt en je verandert de afstand tussen de twee condensatorplaten, dan weet je dat daardoor de capaciteit van zo'n condensator verandert. Omdat die los is en dus niet verbonden is met een of andere spanningsbron, dan weten we uit theoretische natuurkunde, uit elektriciteitsleer, dat het product van de capaciteit van die condensator en de spanning een constante is. En die constante is de hoeveelheid lading. Nou, dus even terug. Hè, die condensator was opgeladen en je verandert de afstand van de een plaat ten opzichte van de andere. Dan wordt de capaciteit anders, de lading blijft constant. Dus de spanning wordt andersom anders. Dus als je dat dus doet, ja, als je dus die afstand verandert, dan verandert in een geladen condensator verandert de spanning. Nou, hoe dat als microfoon gebruikt kan worden, denk ik, zal toch wel duidelijk zijn. Want een van die twee platen is een membraan dat meetrilt met het geluid. En de capaciteit verandert met het geluid. En hierdoor krijg je dus ook een spanningsverandering op zo'n condensator overeenkomstig. Dat als een soort afdrukje van dat geluid is. Nou, die microfoons die zijn al bekend hoor, zo'n condensatormicrofoon. Want wat je moet doen is voorkomen dat die condensator zich ontlaat. En als de condensator zich ontlaat, verandert die spanning ook. En dan wil je niet hebben en bovendien werkt die niet meer. En in professionele microfoons moet je dan ook een gelijkspanningsbron gebruiken. Met een hoge spanning. Ik dacht dat die genormeerd was op een paar honderd volt. In ieder geval een hoge spanning. En met een hele hoge weerstand werd die dan met die spanning verbonden. En dat diende eigenlijk er alleen maar voor om te voorkomen dat de condensator vanzelf zou ontladen. En als dus de spanning op die condensator op die manier constant gehouden wordt en het geluid snelle veranderingen teweegbracht via dat membraan, had je zo'n hele mooie microfoon. Het is wel een zeer hoogommere spanningsbron, hè? Want ik heb al een paar keer gezegd, als een condensator zich ontlaat, dan gaat het grapje niet meer door. Dus je moet ervoor zorgen dat die condensator niet ontlaat. En dat betekent dus gewoon elektrisch dat je dat zaakje niet mag belasten. En hoe gebruik je die dan? Nou, die impedantie moet je dus lager maken, bijvoorbeeld met een FET. Hè? Dus dat is als je de condensator aan zo'n gate koppelt, dan is de belasting te verwaarlozen. En kun je door de spanningsveranderingen van die condensator over te brengen op spanningsveranderingen op die gate van de FET, kun je daar een soortvolg van een versterkertje van maken. En dat gebeurt dan ook in een elektreet microfoon. Met die bestanden dat, omdat hij een elektreet gebruikt in plaats van een ander materiaal, dat hij geen voedingssprong, geen hoogspanning nodig hebt om die elektrische spanning op die condensator te verzorgen, want dat doet het elektretische materiaal. Nou, bovendien, en dat is dan een van de redenen, hierdoor kan zo'n elektreet microfoon ontzettend goedkoop zijn. Nou, dat is natuurlijk een open deur als ik dat zeg. En bovendien is het zo dat die microfoons tegenwoordig ook qua kwaliteit ontzettend goed kunnen zijn, hoor. Want ze doen de dure versies, die worden ook al gebruikt als meetmicrofoon, moet ik zeggen. Oké, waar worden ze voor gebruikt? Zijn ze onontbeerlijk voor mobiele telefonie, voor handsfree, voor enorm veel toepassingen? Want ik denk dat in iedere telefoon, naast wat ik heb genoemd, in ieder, wat is het tegenwoordig, zelfs fotoapparaat. En je kunt het haast niet meer bedenken als er zit ergens een microfoontje in. Maar als ik dus praat in de richting van betere kwaliteit microfoons, waar die elektreet microfoons ook langer meer voor gebruikt worden, dan moet je dus denken aan signaal-ruisverhoudingen die goed moeten zijn. En dat betekent dus voor conferentiekamers dat je die gebruikt voor de afstand vergaderen. En ook voor spraakherkenning, overigens, zijn veel zwaardere eisen. Maar goed, dan dwaal ik een beetje te ver af en ik wil eigenlijk wat meer over elektreet naast die microfoon vertellen. Even luisteren of ik nog alleen ben. En dat ben ik hoor wat geroepel op de achtergrond. Dus Penel Fox tot Victor Echo voor de ZX-ronde. Die elektreetmicrofoon is trouwens al een tijdje bekend. En de eerste grootschalige toepassing, die werd al in de Tweede Wereldoorlog, kun je die vinden. En dat is gebeurd door de Japanners, door de Jappen. Die hebben in hun apparatuur die ze gebruikten tijdens de oorlog, hebben ze een elektrisch materiaal toegepast aan een of andere mengsel van was. Wat elektrisch wordt gemaakt door dat te smelten en dan een elektrisch veld te laten stollen. Alleen zo'n microfoon die was niet zo goed als die van tegenwoordig, want de levensduur was redelijk kort, een maand of 6. En hoe komt dat? Ik heb het al een paar keer gezegd. Kijk, als zo'n elektreet zijn elektrische eigenschappen verliest, en dat weet je uit de oude magneten ook wel, of niet zo'n goede magneten ook, hè, dat die als functie van de tijd hun magnetische eigenschappen kunnen verliezen. Nou, dat heb je met die elektreten net zo. Die zijn ook een beetje zelfontladend. En de tijd dat die zelf ontladen worden, die moet zo groot zijn dat je daar geen last van hebt in de toepassing. Nou, dus de Jappen moesten iedere 6 maanden moesten ze hun microfoons vervangen. Maar dat was kennelijk zoveel goedkoper dan de alternatieven. En bovendien ook zoveel robuuster. Hè, want heb ik nog niet gezegd, zo'n microfoon is ook erg robuust. De eerste grootschalige toepassing is pas overigens na 1960 te zien. En naar aanleiding van de uitvinding van meneer James West, die werkte bij Bell Labs. Ja, waarom zeg ik er dat bij? Nou ja, dat zijn denk ik een van de meest beroemde laboratoria die wij uit de vorige eeuw kennen. Een van de vele beroemde onderzoekcentra die verdwenen zijn, jammer genoeg. Wat meneer West, wat zocht hij? Die zocht een kleine microfoon om metingen te doen aan gehoor. Dat zou Adriaan aan interesseren. Die deed onderzoeking aan het gehoor en die wilde uitzoeken van wanneer twee pulsen door het menselijk oor als afzonderlijke pulsen waargenomen zouden kunnen worden. Er kwam overigens uit dat de afstand tussen die pulsen 15 milliseconden was. En om dat te kunnen doen moest je een hele kleine microfoon hebben. En hij introduceert dus een elektreet microfoon gebaseerd op Teflon. Iedereen kent Teflon en als je zegt, nou ja goed, dat heeft heel erg goede isolatie-eigenschappen, weten we dat allemaal ook wel. En de levensduur van zo'n ding is zeker 100 jaar. En Ja, ik denk ook dat de meesten van ons nooit te maken hebben gehad met een elektreet microfoon die plotsklaps de geest gaf, omdat de elektrische eigenschappen van het materiaal verloren ging. Ik denk niet dat je dat tegenwoordig nog zult zien. Natuurlijk wel als het vet kapot gaat of zoiets. Of als je vergeet spanning op te zetten. De batterij leeg, denk ik. Dat is het meest voorkomt. En dan nogmaals, die batterij is nodig om die hoogohmige spanningsverandering op die condensator om te zetten in iets wat je door een kabel kunt sturen zonder dat je de frequentiekarakteristiek verkracht. Die elektreetmicrofoon, die grootschalige toepassing, is echt een succes hoor. Want ik denk dat de productiecapaciteit op dit moment zo in de orde van 1 miljard exemplaren per jaar zit. Er zijn 1 miljarden al geproduceerd. En 90% van alle microfoons die zijn al is een elektreetmicrofoon. Oké, dat dan over de microfoon. Maar er zijn ook andere toepassingen. En bij de oorspronkelijke toepassingen, vlak nadat dat is uitgevonden, dat materiaal en dan allerlei lui gaan nadenken van leuk dat je dat nou weet, maar wat kun je er nou mee? Werd het gebruikt als bloeddrukmeter. Maar het begint ook in gehoorapparaten, en ook dat zal Adriaan, misschien weet je dat allemaal wel, ook leuk vinden. Want zo'n elektreetmicrofoon gaf een enorme verbetering in bruikbaarheid tijdens het lopen. Alle andere microfoons, dat hoor je tegenwoordig nog, hè, waar iedere beweging, ieder geschraap kleding, dat is, daar word je doof van als je het al niet zou zijn, hè. Dus zo'n elektreetmicrofoon is erg robuust en is veel beter, ook de richtingsgevoeligheid is veel beter te maken dan de andere oplossingen. Dus de eerste toepassing was in gehoorapparaat, maar dat waren verdomd dure dingen hoor. Andere toepassingen zijn luchtfilters. Als je een stofdeeltje hebt, dan wordt dat natuurlijk aangetrokken door een elektrisch veld, of het wordt verplaatst door een elektrisch veld, en dan kun je dat invangen. Werd ook professioneel gebruikt in ionisatiekamers. Ik heb de vorige keer dat ik een verhaal hield wat verteld over de ionisatiekamers zoals die worden gebruikt door de CERN in Genève. En dat is een moderne vorm. Dus als je ioniserende straling wil meten, heb je dat nodig. Maar een hele andere toepassing, die op veel grotere schaal nog steeds wordt toegepast, is met elektretisch poeder. Je kunt dat, als je dat verstandig gebruikt, kun je printen met droge inkt. Het heet dan ook xerografie, hè, dus droog schrijven, als je de letterlijke vertaling. En die xerografie is in 1948 al geïntroduceerd. En is uitgevonden, was voor de oorlog trouwens al uitgevonden in Amerika door een meneer Carlson. En kun je dus gebruiken door middel van licht bepaalde zaken te ontladen en andere zaken geladen te houden. En die elektretische poeders, die blijven dan hechten op de plekken die elektrisch geladen zijn. En als je dat dan eventjes onder druk brengt, wat kracht op uitoefent, dan blijft die dat poeder zitten. En dat is inkt, droog inkt. Maar verder zijn er nog veel meer toepassingen de laatste tijd. Je ziet ze in de vorm van pamfletten en stickers zonder lijm. Daar kun je hele grote pamfletten mee maken trouwens. Zolang je een vlakke ondergrond hebt, dan blijft dat spul plakken op iedere vlakke ondergrond. Gewoon vanwege de elektrische krachten. En je ziet het trouwens ook in die zogenaamde zelfklevende plastic verpakking. Daar heb je ook een aantal bij die elektretisch zijn. Even luisteren of ik nog steeds alleen ben. En dat is nog steeds het geval. Dit is PNL Foxtrot Victor Echo voor de ZX-ronde. Maar de leukste toepassingen, de meer recente toepassingen, die vind je, denk ik, door een ander materiaal te gebruiken en dat elektretisch te maken. Dat is namelijk een vloeistof. En je kunt ook een vloeistof kun je elektretisch maken. En ik zou zeggen, ja, wat heb je daar nou aan? Nou, als je een vloeistof hebt en dat is elektretisch, denk maar wat er gebeurt als je een vloeistof zou hebben die magnetisch is, dan blijft dat als het ware aan elkaar plakken, vormt een soort keten. En voor een vloeistof betekent dat je een hele kleine, dunne, stabiele straal kunt maken. En die vloeistof kun je dan dus door uit een hele kleine opening spuiten. Zeg je, nou, wat heb ik daar nou aan? Nou, ik denk dat er toch al zeker 100 jaar onderzoek gaande is om dunne straaltjes te maken. En wat er dan gebeurt met dunne straaltjes van vloeistof is hetzelfde als wat er gebeurt met rook in lucht. Dat blijft eventjes een mooi dun straaltje, maar dan gaat het kringelen en valt het uit elkaar. Nou, dat gebeurt ook met vloeistof. En als je daar elektrische materialen voor gebruikt en je maakt op een verstandige manier gebruik van een elektrisch extern veld, kun je een hele dunne, stabiele straal maken. En als je daar een vloeistof voor gebruikt die ook weer kan uitharden, kun je daar hele dunne draadjes van maken. En ik zeg dan hele dunne draadjes, wat doe je er nou mee? Nou, een diameter van 100 nanometer. 100 nanometer, wat is dat dan? Nou, als je een bundel van een paar duizend van die draadjes zou hebben, dus ja, gewoon een touw zou maken met een paar duizend van dit soort draadjes, dan heb je zoiets als een menselijk haar. Gewoon een haar. Dus zo dun zijn die draadjes. En een plek waar ze daar veel onderzoek aan doen is in Princeton in de Verenigde Staten. Daar zitten allerlei toepassingen van. Maar de allerleukste toepassing waar ik eigenlijk naartoe wil, is in de micro-elektronica. Want je kunt zo'n heel dun straaltje ook gebruiken om elektrische bedrading te maken op nanoschaal. En dat is interessant als je plastic gebruikt in de micro-elektronica in plaats van silicium. Dat kun je al doen hoor, dat is niet nieuw om plastic transistoren te maken. Ze zijn belangenaar nog niet zo goed als die van silicium, maar dat denk ik is toch wel een kwestie van tijd. En de bedrading is dan een probleem. En zeker als je hele dunne bedrading wil maken, want als je praat over 100 nanometer kun je dan niet met licht. Als je dat moet etsen in conventionele met conventionele etstechnieken, dan moet je dat met elektronenbeams doen, met elektronenstralen doen. En een elektronenstraal, dat is een ingewikkelde opstelling. Dat moet in vacuüm en je kunt maar hele kleine oppervlakjes kun je aan. Maar met zo'n klein nozzeltje, zo'n klein straaltje wat je maakt met zo'n vloeistof, kun je dat gewoon in lucht doen. Je moet dat een beetje ioniseren, maar goed, dat is best te doen. Je hebt geen ingewikkelde en dus dure opstelling nodig. En de snelheid waarmee je dat kunt doen is meters per seconde. Terwijl je met die conventionele technologieën, met elektronenbeams, maar micrometers per seconde, dus gaat een miljoen keer zo snel. En bovendien kan deze technologie hele grote oppervlakken aan. En waar denk je dan? Waar moet je dan dus aan denken? Aan zaken waarbij dit nodig is, waarbij je bedrading nodig hebt. Dan denk je dus aan oprolbare beeldschermen. En je denkt aan, als je daar lichtgevende, dus leds, plastic leds op gebruikt, dan denk je zoiets als lichtgevend behang. Hè? Dus dat de lampen verdwijnen van het plafond en op de muur geplakt worden. Dus dat zijn allemaal toepassingen die allemaal te maken hebben met een uitvinding die in 1700 zoveel is gedaan van elektrische materialen. Was niet begrepen wat het was, niet begrepen wat de toepassingen waren. Maar toch, al met al, dacht ik, een bijzonder grote toekomst nog hebben. Nou, dat was het verhaal wat ik vanmorgen wilde vertellen. En ik hoop dat interessant genoeg geweest is om te blijven luisteren. De eerste die ik de microfoon dus ook weer geef is Hans P3 ELR ZX100 Panel Fox Victor Echo.